Goed, we gaan verder. Ik weet nog niet waar we uit gaan komen. Ik had eigenlijk het idee om voor de pauze door heel gelaat 1 te komen. Maar dat is niet gelukt. Dus we zien wel waar we uitkomen. We gaan gewoon de volgende keer weer verder. Ik zou nog even wijzen op, daar heb ik al eerder op gewezen, op de structuur in vers 1. Vers 11 heb ik daar al op gewezen, maar diezelfde structuur, die vinden we ook in de versen 16 en 17 zo'n beetje. Paulus zegt daar weer van, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, tot degene die voor mij apostel waren, maar ik ging naar Arabië. Als we dat allemaal in een schemaatje zetten, zegt hij in vers 1. Ik ben een apostel, dat is zijn onderwerp, niet van mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Ik heb dit overigens niet zelf verzonnen. Iemand wees me hier ooit op en ik vind het soms prettig om dingen in een schemaatje te zetten, omdat het dan ook wat duidelijker is. Dan zie je bepaalde structuren. Dus ik dacht, ik vind het te mooi om het niet door te geven. Dat was vers 1. In vers 11 en 12 zegt hij, mijn evangelie is niet naar de mens, niet overeenkomstig de mens. Ik heb het ook niet ontvangen of geleerd van een mens, maar door openbaring van Jezus Christus. Vers 16 en 17 gaat het over zijn bediening, zijn dienst. Ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed, of bij vlees en bloed. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, maar ik ging naar Arabië. Dus dat dan op een rijtje zet van wat hij allemaal niet en ook niet gedaan heeft, maar vooral wat hij dus wel gedaan heeft. Hij heeft wel zijn apostelschap, zijn evangelie en zijn bediening gekregen door Jezus Christus en God de Vader, door openbaring, door onthulling van Jezus Christus. Nou, waar dan? Nou, in Arabië. Op de Sinaï, als je het mij vraagt. Net als Mozes de woorden Gods ontving, hè, maar ook, we hadden het in de pauze even over, dat God hem daar heel veel bekend gemaakt heeft. Ik geloof dat God zijn plan bekend heeft gemaakt. We lezen ook dat Mozes, dat ze niet op zijn aangezicht konden zien vanwege de heerlijkheid die van zijn gezicht afscheen, om het zo even te zeggen. En dat hij later twee mannen die de geestelijke zaken die hem bekend gemaakt waren in het stoffelijke, in de materie moesten vastleggen. Zij moesten geestelijke dingen, ze waren kunstenaars, ze moesten geestelijke dingen die Mozes bekendgemaakt zijn in de materie vastleggen. En daar ontstond dus die tabernakel uit. Zo werd die tabernakel gebouwd. Die tabernakel, die drukt dan ook geestelijke zaken uit. Maar niet van het oude verbond, maar verborgenheden ook van het nieuwe verbond. Dus ik denk dat, ik zei dat in de pauze ook al, ik denk dat Mozes veel meer geweten heeft, veel meer bekendgemaakt is, ja, dan dat wij maar kunnen bedenken. Maar hij mocht het niet bekendmaken, want de apostel Paulus werd daartoe afgevaardigd. Maar dit is het dus in schema. Overigens, het is een PowerPoint-presentatie, die zal ik ook op mijn website zetten. Kunt u dat nog eens terugzien. Gezondewoorden.nl. Terug naar Galaten. Waar wij dan aankomen. Als Paulus zegt dat hij heen ging naar Arabië en keerde daarna weer wederom naar Damascus. Je kunt overigens het boek Handelingen hiernaast leggen. En dan vult het elkaar ongeveer aan. Je vindt in Handelingen niet dat Paulus zegt dat, of dat Lucas beschrijft. Want Lucas is de schrijver van Handelingen. Je vindt in Handelingen niet dat Lucas beschrijft dat Paulus naar Arabië is gegaan. Hij zegt het hier wel. Dus als je de schrift met schrift vergelijkt, kun je die twee verslagen in elkaar schuiven. En krijg je een compleet verhaal. Maar dat gaan we nu niet doen. Ik ga verder met vers 18. Vervolgens, daarna, kwam ik na 3 jaar weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. Dat zegt de Statenvertaling. Paulus zegt dus dat hij pas na 3 jaar later bij toch in Jeruzalem kwam. En er staat er in de vertaling om Petrus te bezoeken. Maar wat hij eigenlijk zegt is om mijn geschiedenis aan Petrus te vertellen. Dus hij had al gezegd dat hij zijn evangelie, zijn boodschap, zijn apostelschap niet van mensen had ontvangen. En hier zegt hij dus ook van ja, ik kwam bij Petrus niet opdat Petrus mij zou bijpraten. Maar opdat ik Petrus zou bijpraten, want ik heb Petrus mijn geschiedenis verteld. Kefas is de Arameese naam, hetzelfde als Petrus. Hier vinden we ons woord historie. Ja, historisch is het Griekse woord. Iemand informeren, zoals wij de geschiedenis verhalen, historie. Zo vertelde Paulus aan Petrus zijn geschiedenis. En hij deed dat in 15 dagen. Nou, ook achter die getallen zit natuurlijk van allerlei diepere dingen, maar dat laat ik voor nu even liggen. Hij was bij Petrus en hij zegt dan, ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Dus de broer van de Heer Jezus. In die 15 dagen heeft hij Petrus zijn verhaal verteld. Hij zegt, nou die andere 11, die heb ik niet gezien. Oh ja, alleen Jacobus nog, de broer van de Heer Jezus. En dat benadrukt hij nog maar eens. Hetgeen ik nu schrijf aan jullie, ziet ik getuig voor God dat ik niet lieg. Hè? Wat echter ik schrijf aan jullie, neem waar. In het zicht van God, van de God. Hij haalt God als getuige aan. Ik lieg niet. Wat ik jullie vertel is waar. Daarna, vervolgens ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. Niet van Syrië en Sicilië, maar Cilicië, dat ligt daar bij Syrië in de buurt. Nou, waar Syrië ligt hoef ik denk ik niet uit te leggen, dat is de laatste tijd natuurlijk veel in het nieuws. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten, ook hier weer die ecclesia's, uitgeroepen vergaderingen. Ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea. He, Judea, de plek waar Jeruzalem ligt. Hij zei al, ik ben niet naar Jeruzalem gegaan, pas na 3 jaar en slechts voor 15 dagen. Ik heb mijn boodschap niet van mensen ontvangen. En zelfs die gemeente in Judea, die in Christus zijn, die hadden me nog nooit gezien. Dus hij benadrukt maar weer dat, zoals de 12 tot het huis van Israël gezonden waren, dat zijn roeping, zijn apostelschap, zijn boodschap daar los van stond. Maar zij hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. Dat was dus het enige wat ze van Paulus hadden gehoord. Ze kenden hem als vervolger van de gemeente, zoals zij al eerder had aangegeven, verwoester en vervolger van de gemeente. En degene die ons eertijds vervolgde, die verkondigt nu het geloof. Die evangeliseert het geloof, staat er letterlijk. Het welk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Hoe verheerlijkte ze God in hem? Nou, door te zeggen dat hij het geloof dat hij eertijds verwoestte, dat hij dat nu evangeliseert. Oké, en dan komen we aan in hoofdstuk 2. Maar dat is slechts een hoofdstukindeling die de vertalers daar hebben ingebracht. Dus gewoon, Paulus' betoog gaat gewoon verder. Dan zegt hij, daarna ben ik na 14 jaar wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. Paulus is dus pas weer na 14 jaar, benadruk maar weer, ik ben al die tijd niet in Jeruzalem geweest, niet bij de 12, maar Maar ik ben pas na 14 jaar weer naar Jeruzalem opgegaan. Met Barnabas ook Titus meegenomen hebben. En ik ging op door een openbaring, door een onthulling. En ik stelde hun het evangelie voor. Nou, wie zei die hun? Dat gaat hij hier ook zeggen. Ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de natiën, onder de heidenen. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren. Degenen die in aanzien zijn. En daar doelt hij met name op op Jacobus, Petrus en Johannes. Zo moet ik het zeggen, want dat is ook de volgorde die hij zelf over een paar versen later geeft. Kan ik al even erbij zoeken ook. Hier gaat het over Jacobus, Kefas, Petrus en Johannes. Dat waren dan in eerste instantie, dat zijn degenen die in aanzien waren. Dus in aanzien onder de apostelen. He, zij waren prominent onder de 12. Paulus ging op door een openbaring. He, die geschiedenis vinden we beschreven in Handelingen 15. Kun je er ook weer naast leggen. Daar word je ook weer wijzer van als je die twee, als je Handelingen 15 hier naast legt. In Handelingen 15 lijkt het bijvoorbeeld alsof Paulus door anderen daar naartoe gezonden wordt. Hier zegt hij, ik ging op door een overeenkomstig een openbaring, naar Jeruzalem dus. En ik stelde hun het evangelie, het goede bericht voor, dat ik predik, dat ik proclameer onder de natie. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren, aan degenen die in aanzien zijn, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Wat Paulus hier aangeeft is dat, hoewel zijn bediening, zijn apostelschap, zijn boodschap los stond van die van de 12, dat hij ze toch wel voor zich wilde winnen. En daarom is hij ook, hij heeft ze ook ontmoet en we lezen dat straks ook in ditzelfde hoofdstuk. Ik sla nu even een paar versen over, omdat Paulus nu een zijsprongetje neemt over Titus. In vers 3, 4 en 5. En eigenlijk zijn betoog vervolgt in vers 6. En daar zegt hij van degene die geacht waren, of hier ook weer, degene die in aanzien zijn. Hè, dat noemde hij ook al in vers 2. Van degene die geacht waren wat te zijn, die in aanzien zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. He, hij zei eerder al, zij waren voor mij apostelen. Maar hij zegt, ja, dat is niet van belang. Hij zegt, ik heb een aparte roeping. God neemt de persoon des mensen niet aan. Want die geacht waren iets te zijn, he, die in aanzien waren, die apostelen, die in aanzien waren, zegt hij dan, hebben mij niets toegebracht. Dat toegebracht, dit woordje, hier wordt het letterlijk weergegeven met zijn gaven te raden, maar dat kwamen we al tegen in Galaten 1 vers 16. Daar stond dat Paulus niet te raden gegaan was met of bij vlees en bloed. En hier zegt hij dus ook weer, ja, die apostelen, diegenen die in aanzien zijn, diegenen die in aanzien waren, die hebben mij niets te raden gegeven. Die hebben mij niks toegebracht. Petrus heeft hem dus niets te raden gegeven. Nee, Paulus heeft Petrus zijn relaas verteld. Paulus heeft zijn boodschap aan hem verteld. En hij zegt van ja, degene die geacht waren wat te zijn, hoe ze dan eertijds ook waren, is niet van belang. Hij zegt, want ze hebben mij niks te raden gegeven. Maar daarentegen, in tegendeel, ook hier weer een tegenstelling. Tussen Paulus zet hier de dingen tegenover elkaar. Daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. Ik lees even verder en dan kom ik straks nog wel wat, zoom ik even in. Want die in Petrus krachtelijk wrocht, dat is een oud woord voor werkt, want die in Petrus krachtelijk werkt tot het apostelschap der besnijdenis, die werkt ook krachtelijk in mij onder de natie. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren, hè, die in aanzien waren, lazen we net. Als Jacobus, Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de natie, tot de heidenen zouden gaan, en zij tot de besnijdenis. We hebben het tot nu toe gehad over de roeping, het evangelie, de bediening van Paulus versus tegenover die van de 12. Paulus zegt hij zelf, ik heb het niet van mensen ontvangen. En ik heb, hier zegt hij zelf, noemt hij het zelfs een ander evangelie, van een ander type, om het zo te zeggen. Integendeel, als zij zagen dat aan mij het goede bericht, het evangelie, goede bericht van de vooruit toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat, het goede bericht van de besnijdenis. Dan zijn dat natuurlijk hele technische termen, maar het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis zijn wel hele sterke termen. De MBG-vertaling heeft het overigens niet goed vertaald. Die zeggen het evangelie voor de onbesnedenen en het evangelie voor de besnedenen of iets dergelijks. Dan heb ik niet zo moeite met dat besneden en onbesneden, want daar gaat het wel over. Maar min met dat voor de, alsof het alleen over de doelgroep zou gaan. Maar van de, het goede bericht van de vooruit en het goede bericht van de besnijdenis. Ja, dan gaat het niet alleen over een doelgroep, maar dan gaat het ook over een specifieke boodschap van. Het goede bericht van de vooruit. Het goede bericht van de besnijdenis, evangelie van de vooruit, evangelie van de besnijdenis. Nou, de besnijdenis, om daar te beginnen, dat zijn degenen die de vooruit niet hebben. Dat is het Joodse volk. En aan hen, zegt Paulus, in ieder geval als Petrus, aan Petrus, hè, Petrus als prominent apostel onder de 12. Aan hen was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Dus een Joods evangelie, zouden wij zeggen. Aan Paulus was het evangelie, het goede bericht, van de vooruit toevertrouwd. Als ik dat moet parafraseren, zou ik zeggen een heidens evangelie. Paulus verkondigt dan ook een evangelie buiten alle rituelen, gewoonten enzovoorts om. Een evangelie van pure genade. Een evangelie niet alleen maar voor de natie, maar ook gepredikt door een apostel van de natie. En Paulus zet die twee dingen, die twee evangeliën, hier wel degelijk tegenover elkaar. Als hij zegt, integendeel. Daarom heb ik ook in het begin van deze studie, van deze toespraak, heb ik in het begin ook aangegeven dat de basis van die twee evangeliën, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, dat het eerste en belangrijkste is, en dat dat ook een overeenkomst is tussen Paulus en de 12. Dat was de basis van de boodschap van beiden. Alleen Petrus en de 12 hadden een boodschap voor het Joodse volk, voor Israël, voor een koninkrijk geopenbaard hier op aarde. Dat staat hier niet, maar dat staat natuurlijk op andere plaatsen. En Paulus zijn boodschap bestaat eruit, terug naar dat plaatje, dat Israël ongelovig zou blijven. Petrus en de 12 verkondigden aan Israël, bekeert jullie, dan zal de Messias terugkeren. Paulus zijn boodschap is nee, het volk Israël zal ongelovig blijven totdat, lees je bijvoorbeeld in Romeinen, de verharding is gedeeltelijk voor een deel, hè, niet alle, voor een deel over Israël gekomen. Dus niet alle Israëlieten zijn verblind, want God kiest uit alle naties een volk voor zijn naam. Maar Paulus legt bijvoorbeeld in de Romeinenbrief uit dat het volk Israël ongelovig zou blijven totdat de volheid van de naties zal ingegaan zijn. En pas dan zal God de draad met zijn plannen, zijn plan voor dat volk, voor het volk Israël weer oppakken. Maar dat was niet de boodschap van de 12. Zij predikten aan Israël dat koninkrijk. En dat is het evangelie, het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie van de besnijdenis is de prediking van het koninkrijk voor Israël, Messias op de troon in Jeruzalem. En Paulus wist dat dat voorlopig niet zou gebeuren en dat God een verborgen plan openbaart door hem, nu bekend maakt. Het evangelie dus van de vooruit was Paulus toevertrouwd, zoals aan Petrus, het evangelie van de besnijdenis. Want, zegt Paulus dan, die in Petrus krachtelijk werkt, inwerkende, staat hier in de interlineair. Dus door God werd in Petrus krachtig gewerkt tot een apostelschap van de besnijdenis, zoals in Paulus, ja, tot een apostelschap onder de natiën. En nu lezen we in vers 9 dat die andere apostelen dat ook erkend hebben. Als Jacobus, Kefas, Petrus dus. Als Jacobus, Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn. Hè, ze waren steunpilaren. Als ze de genade die mij gegeven was. Ja, wat was die genade? Nou, het evangelie van de vooruit. Dat is de genade die aan Paulus gegeven was. Als Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden. He, zij erkenden dat dus, zij bekenden dat. Gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. He, om te benadrukken dat ze een overeenkomst hadden. Opdat wij tot de heidenen, he, wij zouden tot de natie gaan. En zij tot de besnijdenis. Dus hier worden de zaken zoals ze zijn. Hè, zoals God ze plaatst. Om dat woord dan maar weer te gebruiken. Zoals God ze beschikt. Die worden hier erkend door alle betrokken partijen. Om het zo te zeggen. Door Paulus. En degene die in aanzien waren onder die 12 apostelen. Ja, ik zit even naar de tijd te kijken. Ik wil de volgende keren uitgebreid ingaan op het evangelie van Paulus, op de boodschap van Paulus. Maar laat ik nog één keer wijzen op, nog één keer, dat zal nogal vaker gebeuren, maar op wat was nou de boodschap van Petrus zoals hij dat predikt? We kunnen daar gewoon een toespraak, ik ben de vorige keer ook even naartoe gegaan. Laten we even naar Handelingen 3 nog gaan, ter afsluiting, waar Petrus specifiek dat evangelie van de besnijdenis verkondigt, predikt, of hoe we dat ook willen noemen. Ik ben de vorige keer begonnen, want ik heb vorige keer, meen ik, of die keer daarvoor, ook hetzelfde schriftgedeelte aangehaald. Toen ben ik begonnen in vers 12, denk ik, waar Petrus het woord richt tot degene die daar aanwezig zijn na de genezing van een lamme, een kreupele man. En Petrus richt het woord tot de menigte die daar aanwezig is en die verlamde man zien rondlopen en rondspringen zelfs en huppelen. En dan zegt hij in vers 12, gij Israëlitische mannen. Het evangelie van de besnijdenis is gericht aan Israël en hij zegt dan ook, gij Israëlitische mannen. Mannen, Israëlieten. Gij Israëlitische mannen. Nou, dan gaat hij in de volgende verse uitleggen. Van Jezus, de vorst des levens, de heilige en rechtvaardige, die hebben jullie verloochend en jullie hebben hem gekruisigd, gedood. Maar God heeft hem opgewekt. En door het geloven in die naam, hè, die naam van de naam van die vorst des levens, is die kreupel, is die verlamde, is genezen. En dat was al verkondigd in de profeten, zegt hij dan ook. En dan ga ik verder in vers 19. Want dit zou je kunnen samenvatten, de boodschap die die Petrus hier noemt, die zou je kunnen samenvatten als ja, het evangelie van de besnijdenis, dat Joodse evangelie. Betet u dan en bekeert u, letterlijk staat er bezint je dan, bezint jullie dan en bekeert u. Ik ga het even lezen zoals het er echt staat, want de Statenvertaling is hier ja, niet echt heel goed. Bezint u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Bezint u op die boodschap die ik jullie zojuist verteld heb van Jezus Christus, die jullie hebben gekruisigd en verworpen en die God heeft opgewekt. Bezint jullie dan en bekeert jullie. Als jullie dat doen, zullen jullie zonden uitgewist worden, opdat tijden van verkoeling, van verkwikking, van verfrissing zullen komen van het aangezicht des Heren. Ook dit zijn verwijzingen naar oud-testamentische schriftplaatsen. De boodschap is, bezint jullie en dan zullen er tijden van verkwikking komen, van verfrissing. En hij zenden zal Jezus Christus die jullie tevoren gepredikt is, zegt Petrus dan. Als jullie je bezinnen en bekeren, dan zal God Jezus Christus zenden die jullie tevoren gepredikt is. Welken de hemel moet ontvangen tot op de tijden van de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Dus Jezus Christus moet de hemel ontvangen tot op tijden van de wederoprichting, van het herstel van alle dingen waarvan God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Nou, God heeft gesproken in de oud-testamentische profeten, om het zo te noemen, over een koninkrijk, over een Messias die zou komen, die zijn koninkrijk zou vestigen, over de dynastie, de troon van David die hersteld zou worden. En dan zou alles hersteld worden waarvan de profeten gesproken hebben. En dit is het evangelie van de besnijdenis. Israël, bekeer jullie, dan zal de Messias terugkeren, zal hij zijn koninkrijk oprichten. En Petrus onderbouwt dat dan ook met Mozes in vers 22. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, ook hier weer, hè, de vaderen, Israëlitische mannen, Mozes als vertegenwoordiger van de wet. Mozes, de wet aan het Joodse volk, aan Israël gegeven. Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uit het volk uitgeroeid zal worden. Ook hier weer uit het volk Israël. Ja, ik ga hier wat snel doorheen, maar ik kan niet op al die details heel erg ingaan. Ik wil alleen even dat punt maken dat het hier gaat over Israël. En ook alle profeten, vers 24, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Petrus zegt, Mozes sprak hier al van, tot onze vaderen. Alle profeten vanaf Samuel aan en die daarna, die hebben allemaal deze dagen verkondigd, dat als jullie, en dat is dan ook zijn prediking, bekeer jullie, want dan zal die Messias terugkeren. Want dan zullen die periode, die tijden van verkoeling, van verkwikking komen. Dan zal die Messias zijn koninkrijk oprichten. Dat is waar alle profeten van gesproken hebben. Dat zijn de dingen die jullie verkondigd zijn door al die profeten vanaf Samuel aan. En dan zegt hij in vers 25, gijlieden, jullie zijt kinderen, zegt de Statenvertaling dan. Nee, jullie zijn zonen der profeten. Jullie zijn de erfgenamen van de profeten. De boodschap die God door middel van zijn profeten aan jullie bekend maakt, ja, die is voor jullie bestemd. En dat predikt Petrus hier. Bekeer jullie, dan zullen die tijden aanvangen waarvan de profeten gesproken hebben. Jullie zijn zonen van de profeten en van het verbond. He, Paulus zegt in Romeinen, als het gaat over Israël, ja, voor hun er is de aanstelling tot zonen. He, ook hier weer zonen. En voor hun zijn de verbonden en de wetgeving enzovoorts. Dat is allemaal aan Israël gericht. En dat Petrus richt zich hier ook tot Israël. Jullie zijn zonen van de profeten en van het verbond, het welk God met onze vaderen heeft opgericht. God heeft dus een verbond opgericht met Israël. En dat predikt Petrus hier en dat houdt hij hem voor. Het welk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham. Hé, hey, Abraham, daar hebben we volgens mij onze allereerste studie hierover gehouden. De belofte aan Abraham. En hier gaat het over de belofte van, aan Abraham. Het welk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Als Israël zich zou bekeren, ik zei dat volgens mij helemaal aan het begin. Dat zal in de toekomst ook gebeuren. Als Israël zich zou bekeren, dan zou dat koninkrijk aanvangen. Wij weten, dat is niet gebeurd, wij leven in deze tussentijd, maar in de toekomst zal Israël zich bekeren. Dan zal dat koninkrijk openbaar worden. En dan zullen de beloften die aan Abraham gedaan zijn vervuld worden. He, wanneer God tot Abraham zei, en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Een Israëlitisch koninkrijk zal gevestigd worden met de Messias op de troon. En alle geslachten van de aardbodem zullen in dat volk, in Israël, gezegend worden. Peter zegt dan in vers 26 van Handelingen 3. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat hij jullie de zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeerde van uw boosheid. Dus eerst zou Israël gezegend worden. En in Israël, alle geslachten van de aardbodem. Dat is de prediking die Petrus nou ongeveer op dit moment houdt. Wij weten dat de apostel Paulus werd geroepen. Daar hebben we het de voorgaande keer en deze keer over gehad. In deze onderbreking, in deze tussentijd. Maar dat Israël zich zeker in de toekomst wel zal bekeren. En dat dan alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden in Israël. Want God heeft zijn kind Jezus opgewekt en dezelfde eerst tot u gezonden. Nou, dat was wel waar ik het over, wat ik deze samenkomst, deze Bijbelstudie wilde bespreken. Hè, als de boodschap van Paulus en de 12, de overeenkomsten, maar zeker ook de verschillen. Dat Paulus zelf ook hier aangeeft in Galaten 2 vers 7. Een evangelie van de vooruit, een evangelie van de besnijdenis. En ook een apostelschap van de vooruit en een apostelschap van de besnijdenis. En ja, dan wil ik dus de volgende keren verder gaan met die boodschap van de apostel Paulus. Want wat is nu de inhoud van zijn boodschap? Wat is het verschil met bijvoorbeeld met die van de 12 ook? Hè, want daar kom je toch elke keer ook wel op terug. Aardse zegeningen beloofd aan Israël. Hemelse zegeningen beloofd aan de gemeente, aan de Ecclesia. En Paulus was specifiek de apostel die dingen bekend mocht maken. Nou, ik hoop dat ik een aanzet heb kunnen geven daartoe en we gaan de volgende keren daar mee verder op deze plaats.